Heimwee. Uf zat fanatiek zijn veren te kammen met zijn snavel. Afschuwelijke plek, zoende hij. Walgelijk oord, ik wil hier weg, nu meteen, desnoods als eend. Dat meen je niet, riep Justin, na alle moeite die we al hebben gedaan. Wil je dat het allemaal voor niks was? Uf antwoordde niet. Hij draaide zijn kop om en plukte weer in zijn veren. Ik wil geen eend als vriend, ging Justin door. Ik wil je als elf, hoor je? Ik wil je weer op mijn schouder voelen en met je kunnen praten en lachen en desnoods bekvechten. Er viel een akelige stilte. Uf zat roerloos voor zich uit te staren. Justin wreef over zijn knie die hij had bezeerd toen hij overboord sprong. Na een tijdje gluurde hij voorzichtig opzij naar zijn vriend. De eend staarde nog steeds over de mistige watervlakte. Er liepen grote groene tranen uit zijn zwarte eendenogen. O, Uf, huil alsjeblieft niet, daar kan ik niet tegen, riep Justin. Hij slikte heftig om zelf niet in huilen uit te barsten. Sorry, snotterde zijn vriend, het gaat vanzelf. Alles is zo akelig hier. En ik verlang zo naar Oer, daar zijn ook vreselijke wezens, maar die zijn niet zo erg als hier. Zelfs Kwark is aardig vergeleken met die enge griezel van daarnet, en ik ben dat lompe eendenlijf zat. Heb je die stomme platte poten van me gezien, Justin, en die lelijke brede bek? Toen ik een libel was, kon ik tenminste nog fatsoenlijk vliegen, maar nu kan ik zelfs dat niet meer. Ik kan alleen nog maar fladderen en met zwiepende vleugels vooruit ploegen. Ik wil geen eend meer zijn, zorg dat ik weer een elf word, alsjeblieft. We doen wat we kunnen om dat voor elkaar te krijgen, antwoordde Justin. Je moet de moed niet verliezen. We hebben nog tijd zat om de opperschim te vinden. Hij wierp een wanhopige blik op Chance. Hij wist bijna zeker dat ze hen zou kunnen helpen als ze dat wilden, maar het vissersmens was bezig met een ander probleem. Vertel eens, zei ze tegen Justin, is er iets van jou achtergebleven bij Janus? De vraag kwam zo onverwachts dat Justin niet meteen begreep wat ze bedoelde. Een haarlok, je afgeknipte nagels, een losse tand misschien, vroeg ze. Justin schudde zijn hoofd. De schim, zoemde Uf, de schildpadschim. Heeft hij een schim? Riep Chance geschokt. Hoe komt hij daaraan? Justin vertelde van zijn reis door de keel van de reus en hoe hij als schildpad in schijn terecht was gekomen. Hoe de kinderen hem hadden bekogeld met stenen en omgekeerd en weggedragen naar de open plek op de heuvel. Hoe ze hem bijna hadden geslacht en opgegeten. En dat Janus hem had gered door in hem te kruipen en hem te ontbinden en als jongen opnieuw te binden. Dat was erg aardig van hem, zei Justin. Anders was ik nu nog een schildpad geweest. Aardig? Aardig, dat valt nog te bezien, snaterzoemde u verontwaardigd. Hij zorgde er wel voor dat je niet helemaal gewoon een jongen werd. Er zit van alles los aan je, en hij hield een schim achter. Daar zou hij zogenaamd op passen, zodat er geen stukje van je dood kon gaan. Nu snap ik hoe hij bij ons in de boot terecht kwam, zei Chance. Hij gebruikte die schim. Heb je niks gevoeld? Wel dat ik op mijn schild in zijn hut lag, antwoordde Justin aarzelend, en dat hij naar mijn lichte buik staarde. Maar niet dat hij in je binnendrong. Justin schudde zijn hoofd. Hij had zich alleen ongemakkelijk gevoeld, omdat het vissersmens zo naar hem keek. Maar misschien was het Janus geweest, die zich ongemakkelijk had gevoeld, omdat hij een hekel had aan de ogen van Chance. Justin zelf vond de blik van de vrouw helemaal niet vervelend. Probeer eens te kijken met de ogen van je schim, zei Chance. Kun je misschien zien wat er op dit moment in de hut van de sjamaan gebeurt? Justin vond het een idiote opdracht, maar hij deed zijn best. Na een tijdje voelde hij zijn schildpadlijf. De ogen aan de zijkanten van zijn kop waren open, maar hij zag niets. Het was helemaal donker om hem heen. Hij lag niet meer op zijn rug, maar stond gewoon op zijn vier poten. Hij stak zijn kop uit en botste tegen een wand. Hij probeerde zich om te draaien, maar ontdekte dat hij klem zat tussen vier muren. Toen hij zijn kop omhoog deed, stuitte hij weer op hout. De schim zit in een soort kist, zei hij, in het stikdonker, ik zie niks. Dat betekent dat Janus op dit moment niet met ons bezig is, zei Chance, want hij heeft je opgeborgen. We hebben even de tijd om onbespied een plan te maken. Ze pakte haar roeispanen en begon te roeien. Ze doken omlaag de watermist in. Een tijd lang zagen ze niets. Justin vroeg zich af hoe Chance wist welke kant ze opging. We hebben twee plannen nodig, zei het vissersmens na een tijdje. Eén plan om die schim van jou terug te krijgen. Dat plan heeft haast, want zolang Janus dat deel van jou in handen heeft, kan hij met je doen wat hij wil, waar je ook bent. Het tweede plan is voor die vriend van je. Uf, zei Justin. Chance knikte. Voor Uf hebben we de opperschim nodig. Dat plan heeft ook haast, Want als ik het goed heb begrepen, is er niet veel tijd meer over voordat jullie terug moeten naar Oer. Ze trok harder aan de roeispanen. De boot schoot vooruit. Alleen redden we dat niet. We gaan naar mijn vrienden in Waar.
Waar? Zoemde Uf.
De stad van de lichtjes aan de andere kant van het meer, veronderstelde Justin, en inderdaad doemden in de verte lichtjes op in de mist. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat de stad Waar op een heuvel lag. Boven stonden imposante, witte, weelderige gebouwen, verlicht met schijnwerpers. Beneden aan de rand van het meer waren kleinere huisjes. Chance ging niet naar de drukke kade met chique zeiljachten en grote motorboten. Ze voer naar een stille, tamelijk donkere plek. Een groot botenhuis doemde voor hen op. Chance roeide haar bootje naar binnen. Er lagen al enkele andere roeiboten aangemeerd. Op de houten steiger stond een vreemdsoortig wezen. Het was een mensachtige, maar de gewrichten van zijn armen en benen knakten de verkeerde kant op, zodat hij meer op een sprinkhaan leek. Hij hielp het vissersmens galant uit de boot en verwelkomde haar in een onverstaanbare taal die leek op het gefluit van een boomkikker. Dat was niet zo vreemd, want zijn mond had de vorm van een kikkerbek.
Dank je, Emerald, zei Chance. Ik ben ook blij dat ik je weer zie, en in goede gezondheid voor zover mogelijk. Is je oorspronkelijke buitenkant al opgespoord?
Nee, nee, schudde Emerald en begon een lang fluitverhaal.
Het is inderdaad vervelend dat het zo lang duurt, antwoordde Chance, maar we kijken allemaal uit naar een loslopende buitenkant van een knappe jonge man. Dus vroeg of laat vindt iemand van ons je, dat kan niet anders. Houd moed.
Zijn de anderen er al helemaal?
Fluit, fluit, deed Emerald.
Chance glimlachte tevreden. Justin kreeg nieuwe hoop. Als Chance en haar vrienden hen hielpen, zou alles vanzelf goed komen. Vanuit het botenhuis kwamen ze op een trap die in de rots was uitgehouwen. Het was er tamelijk donker en Justin had opeens het akelige gevoel dat hij terug was bij de kobolden in Oer.
Het lijkt wel of we onder de blauwe bergen zijn, fluisterde hij tegen Uf die voor hem uit de trap opfladderde. Straks komen we die vreselijke koboldkoning tegen.
Als we iemand tegenkomen, dan is het onze vriend Torg, die gnoom, antwoordde Uf. Koning Torg leeft nu vrij en blij met zijn volk in hun goud- en zilvermijnen. De kobolden zijn spoorloos verdwenen na hun verbanning naar het hoge noorden.
Opgeruimd staat netjes, zei Justin. Die vredaards kun je maar beter kwijt zijn. Wat niet wegneemt dat ik deze rotstrap griezelig vind.
Het vissersmens verdween om een bocht boven hem. Justin haastte zich omhoog. Hij wilde Chance niet uit het oog verliezen. Stel je voor dat ze haar kwijtraakte, dat zou een ramp zijn. Hijgend haalde hij haar in, net toen ze aan het eind van de trap bij een deur aankwam. Ze klopte zachtjes.
Wie wil naar binnen? Vroeg iemand aan de andere kant.
Chance, antwoordde ze. Chance en haar vrienden. Er ging een piepklein luikje open. Een oog gluurde naar hen. Daarna ging het luikje weer dicht en de deur ging open. Justin had verwacht dat hij zou kraken of piepen, maar hij draaide glad en geruisloos op zijn scharnieren. De gang achter de deur was aangenaam verlicht, maar leeg. Justin keek rond op zoek naar de persoon die open had gedaan. Er was niemand te zien. De wachter was onzichtbaar of hij was razendsnel weggelopen. Dat stoorde Chance blijkbaar niet. Op haar gemak wandelde ze naar het eind van de gang. Daar was weer een deur, maar deze stond open. Hij gaf toegang tot een grote kamer met in het midden een lange, ovale tafel met deftige stoelen en langs de kant zitjes van antieke fauteuils. Het zag eruit als een museum, maar dat was het niet, want er zaten heel wat mensen op de antieke stoelen. In een museum mocht dat absoluut niet, daar mocht je alleen maar naar de spullen kijken. Justin wist dat heel goed, sinds hij een keer was uitgevoeterd door een suppoost in het openluchtmuseum, toen hij in een oud huisje onder een koord door was gekropen om in een schommelstoel te gaan zitten schommelen. Dat was ten strengste verboden, had de suppoost geroepen, terwijl hij verontwaardigd met zijn pet zwaaide en het zweet van zijn kale kop wiste.
Chance ging naar een zitje waar al een oude man en vrouw zaten. Ze stak haar hand met gespreide vingers naar hen uit en raakte de vingertoppen aan van de anderen die hun hand ook op die manier uitstaken. De begroeting gebeurde langzaam en geconcentreerd. Het leek een beetje of er stekkers in een stopcontact werden gestoken, vond Justin. Hij vroeg zich af of hij ook zijn hand uit moest steken, maar kennelijk werd dat niet van hem verwacht, want de anderen knikten vriendelijk naar hem, maar deden verder niks.
Dit zijn Justin en zijn vriend Uf, zei Chance. Ga zitten, Justin, en laat je bekijken door Jacob en Johanna. Hij deed wat ze zei. Uf fladderde op en landde bij hem op schoot. Justin legde zijn handen om hem heen. Het was prettig om het warme eendenlijf van zijn vriend te voelen. Prettig en geruststellend, want de twee oude mensen tasten hem af en drongen in hem door, net als Janus op de open plek had gedaan.
Zo, zo, zei Jacob. Nou, nou. Het klonk als een dokter die een ernstige ziekte ontdekte bij zijn patiënt. Er is al heel wat aan hem gesleuteld, constateerde Johanna. En die eend? Wat zit er in die eend? Hij lijkt een libel, maar eigenlijk is hij iets anders. Het is een elf uit Oer, zei Chance. Ach ja, natuurlijk, zei Jacob. We hadden het kunnen weten. Ooit waren we in Oer, legde Johanna uit, maar dat is lang geleden. We waren toen nog erg jong. Uf veerde op. Oer, snaterzoemde hij. Was u in Oer? Waar? Bij wie? Bij Kwark, antwoordde Jacob. Het ging per ongeluk. Ik had een boekje gevonden op de rommelmarkt. Binden en ontbinden voor beginners. We wisten nog van niks en we hadden geen leermeester. Op eigen houtje probeerden we met dat boekje in de hand te reizen. Johanna knikte. Levensgevaarlijk natuurlijk. Maar zoals ik al zei, we waren jong en verliefd en we dachten dat we de hele wereld aankonden. Op een keer raakten we verzeild in het Rijk van Kwark. Opeens stonden we in Oer. De eerste die we daar tegenkwamen was Basilisk. Een verschrikkelijk fenomeen, een soort draak met een giftige adem en een dodelijke blik. We kennen hem, antwoordde Justin. Hij heeft mij ook een keer te pakken gehad. We belanden samen in een stankgat waar ook al een dwerg lag, zei Jacob. Een dwerg met een roodgloeiend hoofd, heel bijzonder. Karbonkel van de postplek, zoemde Uf. Die werd gered door een stel elfen, maar ons lieten ze liggen. Gelukkig hadden we voor het ontbinden bij die kwark bedongen dat hij ons de volgende dag weer naar de oorspronkelijke plek en in onze oude staat zou terugbollen. We hadden in dat boekje gelezen dat dat kon, dus zo kwamen we weer gezond en wel bij hem terecht. Maar het was nog moeilijk om bij hem vandaan te komen. We zijn door allerlei lagen gegaan voor we weer thuis waren. Daarna hebben we een hele tijd niet meer gereisd, giechelde Johanna. We waren doodsbang dat er weer iets mis zou gaan. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat we zo onhandig waren. Als je weet hoe het moet, dan is het dood eenvoudig om te binden en te ontbinden, zei Jacob. Maar om dat te leren heb je een betrouwbare leermeester nodig, zei Chance, en dat is nou net het probleem. De wereld is vol schurken, oplichters, profiteurs en ander tuig. Met een knal landde er iets op de ovale tafel. Justin schrok en zakte zo diep mogelijk weg in zijn fauteuil. Uf vloog in paniek op. De andere aanwezigen keken verstoord of lachend naar de reiziger die zo ongelukkig terecht was gekomen. Hij was bezig zich te binden. Het was eerst niet erg duidelijk wat hij zou worden. Er verscheen een kattenkop en een stuk of 10 poten en 2 staarten, maar geen lijf. Die verdwenen weer om te veranderen in een soort gebochelde dwerg met zijn hoofd achterstevoren. Maar ook die ontbond zich weer om opnieuw te verschijnen als mager, oud mannetje dat vanaf het midden van de tafel wat verbaasd om zich heen keek. Alle aanwezigen klapten en riepen bravo en goed gedaan, Jochem. Het mannetje boog stralend naar alle kanten en klom toen met stijve benen van de tafel. Verschillende mensen snelden toe om de oude man te helpen. Zorgzaam begeleidden ze hem naar de stoel aan het hoofd van de ovale tafel. Er werden kussens in zijn rug geduwd en iemand wapperde hem koelte toe met een waaier. Nu onze voorzitter er is, kunnen we beginnen, zei Johanna. Voorzitter, mompelde Justin verbaasd, is dit onhandige oude mannetje de voorzitter? Jochem is de grootste magier die ik ken, antwoordde Chance. Jammer genoeg wordt zijn buitenkant oud en vertoont steeds meer gebreken. Zijn hart klopt met hortjes en in zijn hersens zit ook een steekje los. Daardoor doet zijn buitenkant niet altijd wat zijn binnenkant wil. Maar vergis je niet, hij is nog steeds een zeer wijze voorzitter. Ze stond op en liep net als alle anderen naar de ovale tafel. Er waren precies genoeg stoelen voor de vaste gasten, maar Justin moest staan. Hij vond het niet erg. Hij verstopte zich een beetje achter Chance, zodat hij niet al te veel opviel. Intussen kon hij tamelijk onopvallend de verschillende aanwezigen bestuderen. De meest bijzondere was een Indiaanse medicijnman. Hij was in vol ornaat, inclusief haarband en veer. Zijn lange zwarte haar hing los. Om zijn middel had hij een ceintuur die volhing met leren buideltjes waarin kruiden, botjes, steentjes en gebleekte vogelschedeltjes zaten. Een gerimpelde Inuit-vrouw zat naast hem. Ze had een pijpje met tabak in haar mond, maar die brandde niet. Aan de andere kant van de tafel zat een jonge man met een rond brilletje. Hij was helemaal in het zwart gekleed. Naast Chance zat een vrouw die Justins moeder had kunnen zijn. Heel gewoon. En daar weer naast zaten 2 Papoea's, een man en een vrouw. Allebei met een woeste bos krullen en een mantel van beschilderde boombast. Er was een mooi jong Indiaas meisje en een tamelijk dikke zwarte man die eruit zag als een Amerikaan. Naast Jacob en Johanna zaten een lange witte man met een baard en kleren die uit de middeleeuwen stamden en een Afrikaanse medicijnvrouw die haar hele lichaam had ingesmeerd met witte klei. Met Jochem en Chance erbij zaten er 14 mensen rondom de tafel.